Ja, natuurlijk vier amateurs die procederen tegen, nou ja, het tweede grootste bedrijf geloof ik van Nederland. Met een dure advocatencollectief en Buurema en Houthof. En dan winnen, zeg maar. Ja, gewoon procederen winnen, ja, dat is gewoon bizar was dat. Ja, hoe dat hebben gedaan, dat, weet ik, dat snap ik nog steeds niet goed.
Omwonenden van Tata Steel die naar de rechter stappen om de vergunningen van het bedrijf aan te scherpen. Tegenwoordig horen we daar veel vaker over, maar 15 jaar geleden was het nog een heel nieuw idee. Een idee dat succesvol zou blijken. Aan het begin van deze eeuw kwam de milieuvervuiling van de staalfabriek voor het eerst echt in de nationale spotlights te staan. Wat volgt is politieke aandacht, onderzoeken naar gezondheidsproblemen en een rechtszaak om verbeteringen af te dwingen. Maar ook weer een nieuwe lijst met afspraken waar Tata zich tot op de dag van vandaag niet aan houdt. Ik ben Annemarie Rozing, nieuwslezer bij Q-Music en opgegroeid onder de rook van de Hoogovens.
En ik ben klimaatverslaggever Jeroen Kraan. Je luistert naar Tata's IJzeren Greep, een podcast van nu.nl. Dit is aflevering 5, Waterland. Zoals je in de vorige aflevering hoorde, werd Wijk aan Zee aan het begin van de jaren 90 wakker geschud door een serie grafietregens. Het komt net op een moment dat ook bij de nationale overheid weer een nieuwe lading milieubesef lijkt in te dalen. Het RIVM publiceert rond die tijd het rapport Zorgen voor Morgen, waarin klimaatverandering en milieuvervuiling naar voren komen als gigantische problemen die wereldwijd en lokaal moeten worden aangepakt. Milieuminister Ed Nijpels gebruikt het rapport om voor het eerst een nationaal milieubeleidsplan te maken, waarin wordt omschreven hoe Nederland klimaatopwarming en vervuiling van lucht en water wil tegengaan. Om het bedrijfsleven te laten vergroenen, zet de overheid in op vrijwillige afspraken met sectoren als de basismetaalindustrie en de chemische industrie. Onder het zogeheten doelgroepenbeleid beloven zij vrijwillig om hun uitstoot terug te brengen. De overheid denkt dat met zulke afspraken of convenanten meer te halen valt dan met harde regelgeving die bedrijven zou kunnen afschrikken, met als gevolg dat ze zich buiten de grenzen van Nederland gaan vestigen. Het convenant met de metaalproducenten is een van de eerste die wordt gesloten in 1992. Hoogovens is verreweg het grootste bedrijf in deze sector. 80% van alle zwavel en fijnstof die de hele bedrijfstak uitstoot, komt uit de schoorstenen van de staalfabriek. In het convenant worden uitstootdoelen gesteld voor 10 en 20 jaar vooruit. Doelen die alleen haalbaar zijn als Hoogovens grote milieuverbeteringen behaalt.
Goedemorgen, ik had het zaken aangevraagd. Het was onder pas nummer 1, 2, 3, 4, 5. Ik ben hier voor het eerst. Okay. Maar mijn naam is Jeroen Kraan.
Tegenwoordig lijkt het convenant te zijn vergeten. Online is de inhoud nergens meer te vinden.
Oh, je kan me opnemen hier.
Ja, was dat, dat was als het goed is doorgegeven.
Ja, dat is prima hoor. Ja. Het is alleen,
Na veel zoeken weet ik uiteindelijk nog een exemplaar te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag. Niet zomaar een exemplaar, maar het origineel. Ondertekend door 3 ministers en Hoogovensdirecteur Olivier van Rooyen. Met die handtekeningen zetten ze doelen op papier. Maar het zou nog niet zo makkelijk blijken om die ook te halen.
Het idee was dat de bedrijven dan zelf binnen hun eigen mogelijkheden reductieplannen maakten die elke keer in een periode van 4 jaar in een bedrijfsmilieuplan werden vastgelegd.
Dit is de stem van Wim Bakker, die 25 jaar lang namens de provincie bij de staalfabriek betrokken is.
Ik ben Wim Bakker. Ik heb een aantal jaar als vergunningverlener gewerkt bij de provincie Noord-Holland en gewerkt aan het dossier Hoogovens, Gores, Tata.
De convenante aanpak lijkt in het begin van de jaren 90 te werken. De uitstoot daalt door een serie maatregelen die voor een deel ook nog voortkomen uit de milieuafspraken die de provincie eerder maakte met Hoogovens. Maar rond de eeuwwisseling stabiliseert de uitstoot en zit er nog weinig schot in. De doelen voor dat jaar zijn grotendeels gehaald of in ieder geval in zicht. Maar de doelen voor 2010 zijn nog ver weg en er zijn ook weinig concrete plannen om ze te halen. In 1999 fuseert Hoogovens met British Steel. De twee staalbedrijven gaan samen verder onder de naam Corus. Rond de eeuwwisseling wordt ook duidelijk dat de vergunning van de fabriek in de IJmond helemaal moet worden herzien. Corus wil de productie uitbreiden van 6,5 naar 8 miljoen ton staal per jaar. Er komt daarom een zogeheten revisievergunning. Daarbij wordt de uitstoot van de hele fabriek opnieuw bekeken en voor elk onderdeel beoordeeld of de vergunning nog voldoet of dat er een update nodig is.
Het is veel werk om zo'n revisievergunning op te stellen. Het zou ook een andere manier van vergunningenverlening zijn dan in het verleden. Die was toen veel meer op hoofdlijnen. Dus we zouden ook meer gedetailleerde informatie in de vergunning moeten opnemen. En dat betekent dat er toch veel werk zou zijn. En we hebben toen afgesproken dat we onderdeel voor onderdeel met elkaar zouden vaststellen. En dat die dan in zijn geheel ingediend zou worden.
En als het dan, u zegt, er zijn natuurlijk ook gewoon regelmatig gesprekken met het bedrijf. Hoe ging dat? En was dat vriendelijk? Of is dat een strijd? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Het zijn onderhandelingen over het algemeen. Maar langzamerhand in de ontwikkeling van de tijd is het steeds meer zo gekomen dat er hulpmiddelen voor zijn. Documenten waarin de techniek is beschreven. Zo'n 30, 40 jaar geleden was er weinig op papier bekend. Moest je dus heel veel zelf doen.
Hoe doe je dat eigenlijk? Zo'n vergunning schrijven voor een waanzinnig complex bedrijf als deze staalfabriek. Voor een belangrijk deel is het een technische klus, legt Wim Bakker uit. Tegenwoordig wordt op Europees niveau vastgesteld wat de best beschikbare technieken zijn voor iets als een staalfabriek. Die worden overgenomen in de vergunning. En de vergunningverleners kijken of de lucht- en waterkwaliteit in de omgeving van een fabriek wel aan de wettelijke eisen voldoen. Maar voor een deel is het opstellen van een vergunning, zoals Wim zelf erkent, ook een onderhandeling, want er is speelruimte. Dus daar komt ook politiek bij kijken.
De politiek komt altijd aan de orde als er discussiepunten zijn met bedrijf. Dus voor een heel groot gedeelte wordt het bepaald door de techniek, zeg maar, en de wetgeving. En op het moment dat er discussie komt of je dingen wel of niet moet doen, als je aan de rand ervan zit, dan is de praktijk vaak bij de grote bedrijven dat die de politici opzoeken om hun standpunt duidelijk te maken en te kijken of ze daar gehoor voor krijgen.
En vanaf 2004 hebben Corus en de politiek nogal wat om over te discussiëren. Het bedrijf wil met de nieuwe vergunning uitbreiden, maar de gemeenten in de IJmond hebben ook grote bouwplannen. Ja, en zij zijn bang dat de bouw niet door kan gaan omdat Corus, zoals de Hoogovens na de overname tijdelijk heten, bijvoorbeeld te veel lawaai maakt of te veel stikstof uitstoot. Problemen die misschien nog wel erger worden als de staalproductie straks omhoog gaat. Corus, op zijn beurt, is bang dat de gemeenten de vergunningaanvraag zullen blokkeren. De provincie, gemeente en Corus zetten een overleg op. Regelmatig komen ze bijeen op landgoed Waterland in Velsen-Zuid om tot een akkoord te komen over ruimte voor wonen en werken in de IJmond, zoals die in 2005 uiteindelijk op papier komt te staan. Deze gesprekken worden ook wel het Waterlandoverleg genoemd. Het zogenoemde niet-aanvalsverdrag. En inderdaad, de gemeenten spreken af om geen bezwaar te maken tegen de vergunning van Corus, terwijl Corus op zijn beurt instemt met de woningbouw. Bijna 20 jaar later vertrouwen omwonenden die niet bij het overleg mochten aanschuiven nog altijd niet wat daar is besproken. Ze vinden dit een gevalletje handjeklap. Een ruime vergunning voor Corus in ruil voor woningbouw. Iedereen blij. Behalve dan de omwonenden die met de vervuiling zitten. De zorgen krijgen voor het eerst een breed publiek in 2007 in een uitzending van Zembla, genaamd Het Gif van Corus. Er is gewoon een deal gemaakt, zegt Douwe Buwalda van de dorpsraad Wijk aan Zee in de uitzending. 15 jaar later is hij geen lid meer van de dorpsraad, maar kijkt hier nog wel hetzelfde naar.
Het feit dat die besturen gewoon zwart op wit hebben gezegd, nou, we gaan geen bezwaar maken, ongeacht wat erin staat, ja. Hallo. Als de wethouders van milieu van de gemeente rondom in de IJmond moeten we verduiveld goed weten wat daarin staat en eventueel zelf bezwaar maken. Al is GS daar een vergunning verlenen, maar strookt dat niet met bijvoorbeeld wijk is Beverwijk. Ja, dan moet een wethouder van milieu de mogelijkheid hebben om daar bezwaar, bedenking en bezwaar tegen te maken. Maar dat ging van tafel met het akkoord. Ja, dat klopt niet. Dat is gewoon koehandel geweest.
Vergunningverlener Wim Bakker was zelf bij dit waterlandoverleg, waarover in de dorpen rond Tata Steel nog steeds de wildste verhalen gaan. Volgens hem was er geen sprake van belangenverstrengeling. Laat staan van corruptie, zoals dorpsbewoner Antoinette het in de eerste aflevering noemde.
Hoe ziet u dat?
Nou, voor mij is dat geen handjeklap geweest.
Ik vind dat een beetje curieuze gang van zaken, dat een milieuvergunning soort van gelijktijdig wordt behandeld met woningbouw. Er zijn twee. Ik denk dan, hè, u zegt net, een vergunning is in feite vooral een technische iets. En als er twijfel is, dan komt de politiek erbij. Maar ik denk dan, die milieuvergunning moet toch gewoon los behandeld worden. En dan kijk je daarna wat er mogelijk is qua wonen of wat dan ook. Maar waarom moest dat samen zo behandeld worden?
Nou ja, dat kwam met name vanwege de angst van de gemeenten dat de ruimte die aan een vergunning zou worden gegeven aan Tata door geluid problemen zou opleveren met de woningbouw.
Ja.
En daarom zijn er verdere afspraken gemaakt. Er zijn ook hogere geluidswaarden vastgesteld in de omgeving, zodat de woningbouw verder mogelijk was.
Maar de indruk die toen in Wijk aan Zee een beetje is blijven hangen, en u kent vast ook de uitzending, ja, van Zembla, Gif van Corus.
Zeker.
We doen niet al te moeilijk over wat Corus in het milieu stort. En nee. Ondertussen doet Corus niet al te moeilijk over de woningbouw die misschien anders hen in de weg zit.
Ja, dat is een beetje de het idee geweest van de omgeving. Maar ik herken dat niet.
Volgens Wim Bakker is de vergunning hier dus niet opgerekt om Corus tevreden te stellen. Er was volgens hem ook geen druk vanuit het provinciale bestuur om ruim te vergunnen. Maar daarin heeft Douwe Buwalda weinig vertrouwen op het moment dat twee omstreden gedeputeerden de omwonenden komen inlichten over het Waterlandakkoord. Je hoorde hun namen ook al in aflevering 1... Albert Moens en Ton Hoijmaiers. Moens overleed in 2013. Kort daarna bleek dat hij in zijn tijd bij de provincie zaken had gedaan met een energiebedrijf waar de provincie ook een relatie mee had. Ton Hoijmaiers ging zelfs een paar jaar de cel in voor omkoping en witwassen, omdat hij als gedeputeerde werd betaald door vastgoedondernemers die hij hielp met hun projecten.
Door zijn handelen heeft verdachte het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid geschaad. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren en verklaart de benadeelde partij, provincie Noord-Holland, niet ontvankelijk in haar vordering. Dat was het, meneer Hoijmaiers. U heeft 14 dagen de tijd om in hoge beroep.
Na het sluiten van het Waterlandakkoord spreken de twee gedeputeerden de omgeving van Corus toe in het Kennemer Theater in Beverwijk.
De avond zou geleid worden door de burgemeester van Beverwijk, Han van Leeuwen, maar die had zich ziek gemeld. Nou, dat vond ik al duister. En het was wel frappant. Tegenover Moens zaten de kritische mensen over de vergunning. En tegenover Hoijmaiers de voorstanders. Dus die zaal is echt in twee verdeeld. Dan ben ik met de voorzitter heen gegaan. Heb ik gevraagd of zij een korte verklaring mocht voorlezen. Dat kon. En daarin hebben we aangekondigd dat we bedenking en bezwaar zouden gaan maken tegen de vergunning. En dus de juridische strijd aangaan.
En hoe werd daar toen ter plekke op gereageerd?
Ja, door Moens, die vingertje omhoog. Van, waar gaat niet, zei hij ook nog. Waar gaat niet? Ja, echt waar. Ongelooflijk. Nou ja, dat hebben we dus wel gewaagd.
Douwe Buwalda stapt uiteindelijk met de dorpsraad Wijk aan Zee en 3 milieuorganisaties naar de Raad van State om de vergunning aan te vechten. Als amateurs zonder specialistische kennis moeten ze daar komen uitleggen waarom de enorm complexe vergunning van Tata Steel niet klopt en waarom de provincie niet goed heeft gekeken naar de al even complexe Europese documenten met best beschikbare technieken.
Dus gewoon zuiver studeren en hard werken, ja. Zonder dat we een juridische kennis hadden of zo, hè?
Door de uitzending van Zembla is er ineens ook veel politieke aandacht voor de vergunning. In Den Haag wordt milieuminister Jacqueline Kramer naar de Tweede Kamer geroepen door GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duivendak.
Voorzitter, de milieuvergunning die nu voor ligt, die is heel erg ruim. Als we kijken naar dioxines, en dioxines zijn zeer schadelijk, ook in hele kleine dosis. Dan mag Hoogovens volgens de vergunning 3300 milligram uitstoten. Afvalverbrandingsinstallaties mogen 50 milligram uitstoten. En daar is al heel veel onrust over. Hoogovens 3300 milligram. Heel veel meer. Daarmee is het verreweg de grootste bron van uitstoot van dioxines in Nederland. En dan zijn er ook nog eens een keer geen meetpunten voor in de regio. Als het gaat om kwik, en kwik is extreem gevaarlijk, we streven ernaar dat het eigenlijk naar nul toe gaat. Het maximum voor heel Nederland is 450 kilogram. Hoogovens mag 643 kilogram uitstoten. Veel meer dan het maximum voor Nederland in totaal.
De VROM-inspectie heeft tijdens de procedure van de vergunningverlening diverse adviezen en bedenkingen ingebracht. Hierdoor is de vergunning verbeterd. Uiteraard voldoet deze aan de wettelijke eisen, zowel ten aanzien van de Nederlandse emissie-eisen, die zijn vastgelegd in de Nederlandse emissierichtlijn, als ook aan de Europese normen uit het besluit luchtkwaliteit.
Maar slechts 8 dagen nadat minister Kramer deze woorden uitspreekt, bepaalt de Raad van State dat de vergunning helemaal niet aan de Nederlandse en Europese eisen voldoet. Op allerlei vlakken is de provincie volgens de rechter onzorgvuldig geweest. De uitstoot moet verder worden ingeperkt. Belangrijkste maatregel is dat er een doekfilter moet komen op de Sinterfabriek. Dat gaat de uitstoot flink omlaag brengen. Maar ook op andere plekken moet de vergunning worden aangescherpt.
Dat doekfilter, wat er toen uiteindelijk is gekomen na die rechtszaak, dat heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld de uitstoot van lood met volgens mij 3/4 of zo is gedaald. Echt aanzienlijke hoeveelheden. Dat vond u dus niet nodig.
Er was bij het bedrijf een andere techniek al geïnstalleerd in 1998, een hoge drukwasser. En de aanvankelijke insteek van de provincie is geweest dat er ook een redelijke afschrijvingstermijn moet zijn voor een dergelijke installatie.
Het laat zien dat ook de economische belangen van een bedrijf een belangrijke rol spelen bij de vergunningverlening. Een milieuinvestering kan alleen worden afgedwongen als dat financieel haalbaar is en als de vorige milieuinvestering inmiddels is afgeschreven. Toch zegt de Raad van State dat de provincie onderzoek had moeten doen naar het doekfilter. Bovendien moeten er strengere grenzen komen voor de uitstoot van schadelijke stoffen als chroom en zink.
Hoe voelt dat dan? Voelt dat voor u persoonlijk als een tik op de vingers van de rechter?
Het is nooit leuk. Laten we wel wezen als je vergunning waar je toch je best op hebt gedaan voor een deel vernietigd wordt.
En denkt u dan nu, hadden ze gewoon gelijk. We hadden dat doekfilter er meteen in moeten zetten. Of hoe kijkt u daarnaar?
Nou, we stonden erachter toen. Maar het signaal van de Raad van State was duidelijk. En we hebben dat ook opgepakt. Zijn op onderzoek uitgegaan. En we hebben de vergunning uiteindelijk aangepast.
De tegenvaller voor Wim Bakker is voor Douwe Buwalda, de dorpsraad en de milieuorganisaties een grote overwinning.
Ja, natuurlijk 4 amateurs die procederen tegen tweede grootste bedrijf geloof ik van Nederland. Met een dure advocatencollectief en Buurman en Houthof. En dan winnen, zeg maar. Ja, dat bodemprocedure winnen, ja, dat is gewoon bizar was dat. Ja, hoe we dat hebben gedaan, dat snap ik nog steeds niet. Goed.
Albert Moens stapt 3 dagen voor de uitspraak van de Raad van State plotseling op als milieugedeputeerde bij de provincie Noord-Holland. Al heeft dat volgens hem niets te maken met de lonkende nederlaag in de rechtszaal. Eens in de paar jaar krijg ik de kriebels iets voor mezelf te beginnen. Nu weer, verklaart hij in de pers. De politieke aandacht door de uitzending van Zembla en de uitspraak van de rechter zorgen ervoor dat het RIVM de opdracht krijgt om onderzoek te doen naar de gezondheidsgevolgen van de uitstoot van Corus. In 2009 zou dat het tot dan toe duidelijkste bewijs opleveren dat er meer longkanker voorkomt in de IJmond door de uitstoot van de fabriek. De onderzoekers houden op dat moment nog wel een slag om de arm, maar de toon voor de komende 15 jaar is met de bevindingen gezet. Opvallend is dat in deze hele discussie over de revisievergunning met geen woord wordt gerept over dat milieuconvenant dat in 1992 werd gesloten met de basismetaalindustrie. Hoogovens en tientallen andere bedrijven hadden daarin uitstootdoelen afgesproken voor 2010, die bij lange na niet gehaald werden. Sterker nog, veel van die doelen worden ook vandaag de dag nog niet gehaald. Dat blijkt als ik zelf maar eens ga zitten rekenen met mijn laptopje op tafel bij de lokale koffiezaak. De overheid heeft zo'n berekening zelf namelijk nooit gemaakt. Maar als ik zelf de uitstootgegevens van Tata Steel naast de afspraken leg, blijkt dat de staalfabriek ook nu nog meer zwavel, fijnstof en stikstofdioxide uitstoot dan de hele sector volgens dit convenant had mogen uitstoten in 2010. De uitstoot van zware metalen als lood, cadmium en kwik voldoet inmiddels wel, zelfs ruimschoots. Dankzij het doekfilter op de Sinterfabriek, dat er van de provincie eigenlijk niet hoefde te komen. Dat sommige doelen wel zijn gehaald is dus grotendeels te danken aan een paar koppige dorpsbewoners en milieuorganisaties die naar de rechter stapten. Je kan je afvragen waarom de provincie eigenlijk niet meteen rekening hield met de afspraken tussen het Rijk en de metaalindustrie.
Als je dat gaat doorrekenen van de reducties die eigenlijk werden gevraagd voor 2010 en je kijkt naar wat er is gehaald, dan voldoet Hoogoven of Tata Steel dan tegenwoordig nog op heel veel vlakken nog vandaag nog niet aan die eisen van 2010, zeg maar. Het gaat dan om 95% reductie fijnstof bijvoorbeeld. Dat is gewoon niet gehaald. Wat is zo'n convenant?
Dat zijn doelstellingen op bedrijfstakniveau. Hè?
Ja.
Niet elk bedrijf hoeft aan die doelstelling te voldoen.
Nee, maar
de bedrijfstak moest eraan voldoen.
Ja, dat begrijp ik. Maar in het geval van de basismetaalindustrie van de fijnstofuitstoot had Hoogovens 2/3 of zo. Dus zelfs een individuele deel daarin is zeg maar meer dan nu dan in 2010 nog was toegestaan voor de hele sector, zeg maar. Wat is zo'n convenant dan waard als zo'n doel uiteindelijk niet wordt gehaald en kennelijk ook niet afdwingbaar blijkt?
Nou, het afdwingbare zit hem dan in de vergunning.
Ja.
Dat betekent dat je toch in de vergunning elke keer moet gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om maatregelen vast te leggen.
Het convenant werd gepresenteerd als leidraad voor de komende 20 jaar. Ook voor het opstellen van de vergunningen. Maar wie begin jaren 90 de kleine lettertjes las, had al kunnen vaststellen dat de afspraken niet erg hard waren. De industrie mocht van de uitstootdoelen afwijken bij slechte economische omstandigheden of als het technisch te moeilijk was om ze te halen. Vergunningverlener Wim Bakker had daarom ook niet zoveel aan dit convenant.
Nee, dat in een vergunning toets je daar niet aan.
Ja.
Nee, omdat dat is een convenant, een afspraak die je elkaar maakt. Dat elkaar maakt om die doelstelling te bereiken.
Ja, dus dat heeft geen wettelijke status.
Dat heeft geen wettelijke status, nee.
Wat wel een wettelijke status heeft, zijn de Nederlandse wetten die bepalen wat de minimale luchtkwaliteit moet zijn. Als een omgeving niet voldoet aan die eisen, kan het zijn dat een bedrijf geen vergunning kan krijgen om schadelijke stoffen uit te stoten. Maar als de luchtkwaliteit ook maar net voldoet aan de normen, kan van een bedrijf niet worden geëist dat ze meer doen dan voldoen aan de stand der techniek. Dat onderscheid is nog altijd relevant. In 2020 sloten de Rijksoverheid, provincies en gemeenten het Schone Luchtakkoord. Alweer een convenant, ditmaal met afspraken om te streven naar een betere luchtkwaliteit dan wettelijk is vereist. De overheden willen zich richten op de veel strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2005, die nu niet worden gehaald. Maar voor de vergunningen maakt dat opnieuw weinig uit. Dit jaar nog bleek dat een vergunning van Tata Steel niet hoefde te worden aangescherpt vanwege de ambities uit het Schone Luchtakkoord. Want de luchtkwaliteit voldoet al aan de wettelijke eisen. En dat er buiten de wet om is afgesproken om meer te doen, maakt volgens de rechter verder niet uit.
Is dan de enige echte oplossing dus om die wettelijke normen gewoon verder naar beneden te brengen, zodat ja, je daarmee vergunningverleners en bedrijven dus dwingt om minder uit te stoten? Hoe moet ik dat zien?
Nou, dat zou in ieder geval wel een hele belangrijke hulpmiddel zijn bij de vergunningverlening.
Ja.
Zeg maar, als luchtkwaliteitsgrenzen scherper zouden worden gesteld, dan zou dat een middel kunnen zijn om te dwingen dat je verder moet gaan.
Maar toch blijft het een opmerkelijk verhaal. Het wordt vanaf de jaren 90 en vooral vanaf de jaren 0 steeds duidelijker dat de uitstoot van Tata overlast veroorzaakt en zelfs ernstige gezondheidsschade toebrengt. Had de provincie dan niks kunnen doen om de uitstoot verder en sneller terug te dringen?
Nou, ik geloof dat we altijd onze best hebben gedaan om zo scherp mogelijk te vergunnen. Dus nee, ik heb er... Nee.
Misschien anders denkt u dan persoonlijk, hadden we maar betere handvaten gehad, strenge wetgeving om wat ons meer had kunnen laten doen als vergunningverlener?
Ik denk eerlijk gezegd dat er met de huidige technieken zoals die er zijn bij het bedrijf, er helemaal niet zo gek veel meer mogelijk is. Als je kijkt ook naar zeg maar het programma wat Tata nu zelf heeft, dan zaten we toen ook zo'n beetje op wat er maximaal mogelijk zou zijn.
Ja.
Je zal echt naar hele andere technieken moeten om emissies te verminderen.
Ja, dus het staalproces op basis van kolen, het traditionele staalproces. Dat
daar zit helemaal niet zoveel ruimte meer in, volgens mij.
Met het huidige proces zijn alle opties wel zo'n beetje uitgespeeld, lijkt de conclusie van Wim Bakker. Het is wel goed om nog even te benoemen dat de staalfabriek die er vandaag staat echt niet meer die van de jaren 70 is. De uitstoot van stof door de fabriek is sinds die jaren met zeker 90% teruggedrongen. En ook van kankerverwekkende stoffen en zware metalen ligt de uitstoot nu veel lager dan in het verleden. En de lucht in Wijk aan Zee is een stuk gezonder dan 50 jaar geleden, dankzij het schonere verkeer, betere brandstoffen, maar ook dankzij verbeteringen bij Tata. En toch blijft de impact van Tata Steel op de gezondheid in de omgeving groot, weten we uit onderzoeken van het RIVM. Tata blijft een van de grote vervuilers van Nederland.
Maar hoe moet Tata dan zover gebracht worden dat het minder schadelijke stoffen gaat uitstoten? Zelf praat het bedrijf in de media graag over een groene toekomst. Klimaatneutraal, veel minder vervuiling en groen staal. In de volgende aflevering gaan we op bezoek in de fabriek en bekijken we hoe dat groene staal er dan uitziet. Want is de belofte van een schone toekomst dit keer wel echt?
Ja, dus we kijken hier tegen Hoog Over 7 aan de linkerkant en aan de rechterkant Kooksfabriek 2. Ja, als Hoog Over niet meer nodig is, Hoog Over 7, dan hebben we dus ook deze kooksfabriek.
Tata's IJzeren Greep is een podcast van nu.nl. De serie wordt geregisseerd en geproduceerd door David Achter de Molen van Het Podcastkantoor. Onderzoek en presentatie worden gedaan door ons, Jeroen Kraan en Annemarie Rozing. En de eindredactie ligt in handen van Frank Brinkhuis. Vond je dit een interessant verhaal? Laat dan vooral even een recensie achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op de plek waar jij het liefst naar je podcast luistert. Of via nu.nl/tatasteel. Heb je een reactie of tip? Stuur dan een mailtje naar jeroen@nu.nl.